Iedereen een goede avond en van harte welkom. En vanavond gaan we bijzonder stilstaan bij het tempelincident. Er volgt straks een overzicht van het blok dat nu na die nieuwe scheppingsweek komt. Maar ik zou alvast voorstellen om samen eerst de tekst te lezen. Dan ga ik een paar inleidende opmerkingen maken en dan gaan we overgaan om gans het overzicht een keer te overlopen van het gedeelte dat nu komt. Dit zegt Gods woord. Daarna daalde hij af naar Capernaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen, en ze bleven daar niet vele dagen. En het Pesach van de Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel hen die runderen, schapen en duiven verkochten, en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep van touwen en dreef hen uit de tempel. Ook de schapen en de runderen, het geld van de wisselaars, stortte hij uit. De tafels keerde hij om. En tot hen die de duiven verkochten, zei hij, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. De discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat, de ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem, welk teken toont u ons dat u deze dingen doet? Jezus antwoordde en zei tot hen, breekt dit tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. De Joden zeiden dan, in 46 jaar is dit tempelhuis gebouwd en u zult het in 3 dagen oprichten? Maar hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. Zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het Pesach, op het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat gij allen kende, en omdat gij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Zover stukje uit Gods woord. Dus zoals al gezegd, na die nieuwe scheppingsweek zijn we nu bij het eerste feest aangekomen, van waaruit wij Johannes' verhaal gaan benaderen in deze reeks. En het eerste feest is natuurlijk, zoals u ziet, Pesach. Nu, waarom Pesach? Wel, Pesach is zo fundamenteel in het verhaal van Israël om diverse redenen. En er gebeurt ook heel veel rond het feest. Maar de vraag is echter, naar welke zaken gaat Johannes zijn aandacht hieruit? Ja, ik weet dat jullie ondertussen van alles weten over dit feest. En we weten vooral dat het verbonden is met de Exodus. Maar wat is hier het centrale gebeuren? En denk hierbij vooral aan Jahweh zijn eerste reactie op Israëls zonde met gouden stierkalf. En vooral de uiteindelijke climax van het boek Exodus. Hoe eindigt het? De Shekinah, Gods aanwezigheid, daar eindigt het mee, het boek Exodus. Jahweh komt en gaat wonen onder zijn volk. Johannes had ons in de proloog eigenlijk daar al op voorbereid. De mensen, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons getabernakeld. Gods aanwezigheid, dat is de grote eindtijdhoop van Israël. En we hebben ondertussen ook al Bethel gehad. Waarlijk, God is aan deze plaats en ik heb het niet geweten, zei Jacob toen, weet je nog? De mensenzoon is de aanwezigheid en de woonplaats van God. Jezus is de Bethel die er echt toe doet. En niet langer de tempel in Jeruzalem. En dat betekent dat we, wanneer dat we zowat doorheen de rest van het Nieuwe Testament gaan, dan kan het ons eigenlijk niet meer schelen maar dat er met die met mensen, handen, stenen, tempel en Jeruzalem gebeurt. Want dat is voorgoed voorbij. De aanwezigheid huist er niet meer mensen. Vergeet hierbij niet dat ondertussen historisch gezien dat er al geen ene steen meer op de andere gelaten is in Jeruzalem, wanneer Johannes dit verhaal optekent. En het is dus ook geen verrassing dat we meteen meegenomen worden door Johannes naar de tempel. En alles draait hier om de vraag, wie is werkelijk de tempel? Wie huisvest waarlijk de aanwezigheid? Hoe ziet dat er nu uit? En waarom was de Shekinah-heerlijkheid die de tent van God toen vervulde bij de Exodus het hoogtepunt van de Exodus? Niemand? Omdat dit de vervulling was van Gods belofte toen in Exodus hoofdstuk 3. Dat was trouwens het eerste grote teken dat aangekondigd werd voor de Exodus begon, mensen. Mozes ontmoet Jahweh bij de rots Horeb. Jahweh verschijnt in de brandende braamstruik en zegt, dit zal het teken zijn. Jullie zullen mij aanbidden op deze berg. Om daar in Gods aanwezigheid te zijn en daar zijn leven te kennen. En by the way, bergen worden ook belangrijk. En wat volgt, dat gaat nog opduiken, wanneer dat de Heer Jezus met de Samaritaanse praat. Waar moeten we aanbidden? Welke plaats? En dat soort dingen. Zie je dat het allemaal aan elkaar hangt? Dat is een ding, mensen, dat eigenlijk zo van buiten moet weten. Kan je daarin volgen? Ja? Nu vroeger werd er vaker wel geleerd dat juist dat soortje ongeregeld, die herrieschoppers waren en die zorgden voor al die problemen tijdens de woestijnreis. Misschien heb je dat nog wel gehoord. Maar weet je, Israël was heel goed in het creëren van zijn eigen probleem. Ze hadden geen hulp van buitenaf nodig. En zoals ik vorige zondag al aangaf, zie je bij vele gelegenheden dat het juist de heidenen waren die zich bij Israël aansloten, die vaak veel betere Israëlieten waren dan Israël zelf. En ik hoef die voorbeelden nu niet meer te herhalen, maar al vanaf het begin van het ontstaan van Israël zijn heidenen verbonden met het hele proces. En wanneer dat je het Nieuw Testament bij de brief aan de Romeinen aankomt, dan heb je Joden en dan heb je niet-Joden en dan heb je die ene olijfboom. Eén olijfboom, en dat is niks nieuws. Het is al altijd zo geweest van bij het begin. En toch leeft er in christelijke kringen in Vlaanderen overwegend idee alsof dat er twee olijfbomen zijn, hè? Alsof dat er enerzijds Israël is en anderzijds de kerk. Maar vrienden, je kan de evangelie niet ernstig lezen en tot die conclusie komen, hè? Dat gaat niet. Er is alleen de Heer Jezus. Hij is naar Israël gekomen en Israël moet op hem reageren. En zei hij dat toen, zijn het ware Israël? En zoals in het Oude Testament, zijn zij die geënt worden in de authentiek Israël, al die heidenen. Maar er zijn geen twee verschillende groepen, nee, maar er zijn geen twee Jezusen, er is maar één. En hij komt tot de zijnen, maar de zijnen ontvangen hem niet. Maar het is natuurlijk veel groter dan dat. Van bij het begin was het God om alle volkeren te doen. En dat is ook eigen aan dat Exodus-verhaal, hè, mensen. De aanwezigheid van God, daar draait het om. Dat is zo cruciaal. En daarom wees ik ook opnieuw nog eens op de zonde met gouden stierkalf. Want wat is het onmiddellijke gevolg? Dat Yahweh niet langer met hen zou meegaan, hè? Weet je nou? Gods aanwezigheid, mensen, is absoluut cruciaal. Vandaar, dat is het punt ook dat Deuteronomium hoofdstuk 4 maakt. Ook zo'n cruciale tekst dat je diep in je hart moet meedragen. Een beginsel, mensen. Deuteronomium hoofdstuk 4. Laten we het maar eerst lezen. Zie. Ik heb u de verordeningen en de bepalingen geleerd, zoals Yahweh mijn God mij geboden heeft, om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze, en nu komt het, want dan zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volkeren, die al deze verordeningen zullen horen en zullen zeggen, werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk, want welk groot volk is er, wat de goden zo dichtbij zijn als Yahweh onze God, bij ons is altijd als wij tot hem roepen. Er gebeuren hier twee zaken die zo karakteristiek zijn voor het bestaan van Israël als Gods volk. 1. Ze hebben Gods heerlijke onderwijs, de Torah. En wanneer dat ze daarnaar gaan leven, zullen die volkeren rondom onder de indruk komen van een wijsheid en een inzicht. En het tweede punt is dat hun God, Yahweh, zo nabij is, wanneer zij hem aanroepen, mensen. En algemeen gesproken is dat het soort tweedeling die wel vaker gezien wordt in het leven van vele christenen en in weinig kerkgemeenschap. Ja, van die mensen die van het woord houden. Het woord, het woord, het woord. En je hebt die mensen die niet anders dan over Gods aanwezigheid in de geest praten. En om die beide samen te brengen in de evangelische wereld, dat is schijnbaar verschrikkelijk moeilijk. Mensen van het woord moeten ook mensen van de geest zijn. Daar had het woord trouwens over, hé. Maar mensen van de geest, om het zo te zeggen, moeten ook mensen van het woord zijn. Want het zijn geen woorden van mensen, hé. Maar geestelijke woorden die door de geest gesproken en enkel door de geest begrepen kunnen worden. Je hebt beide nodig om naar waarheid Gods volk te kunnen zijn, die mensen. En eigenlijk droom ik ervan dat de vuurtoren hier, dat dat zo'n geloofsgemeenschap wordt. En dat iedereen hier aanwezig dat ook echt wenst. Ja, er wordt wel gezegd, ja, we mogen hier veel ontvangen wat dat de rijkdom van Gods woord betreft. Maar dat brengt ook met zich mee, mensen, dat de Heer veel van ons verwacht, hé. Van wie veel gegeven is, zal ik ook veel vragen, zegt de Heer. Nee? En dat is geen dreigement. Maar de Heer verlangt een gepaste reactie. En dat vertaalt zien in onze gemeenschapsbeleving. Mensen, de Heer heeft dat niet voor ons genomen, hé. Maar om hier een plaats te zijn van zijn aanwezigheid. Waar dat Gods goedheid, Gods leven kan geproefd en ervaren worden. Zodanig wanneer er mensen binnenkomen, dat ze zeggen, waarlijk, God is hier in hun midden. Dat is Deuteronomium 4, hé, mensen. Zie je hoe basic dat is? En de Heere God rekent, lees maar de schrift, de heidenvolkeren nooit aan dat ze de afgoden dienen. Nooit. Maar wanneer dat zijn eigen volk die afgoden had dienen, ja, is dat wel furieus, hé. Want ze zullen veel beter moeten weten, hé. En wel in dezelfde zin verwacht God ook van ons, die veel beter zouden moeten weten ondertussen, een geloofsgemeenschap te zijn, dat hij niet meteen van andere plaatsen verwacht. En het gaat niet om beter of elitair te zijn boven de rest, maar om te leven naar en overeenstemming wat dat God van zichzelf geopenbaard heeft. Het Franse spreekwoord zegt noblesse oblige. Bijzondere voorrechten brengen bijzondere verplichting met zich mee. En als de gepaste respons na herhaaldelijke oproep uitblijft, dan had de Heer uiteindelijk de kandelaar waarnemen, nee? Ja, je moet daar geen profeet voor zijn, voor dat te weten, nee, mensen. Alleen maar een keer naar de geschiedenis van Gods volk kijken. Tot zover mijn eerste pastoraal momentje voor vanavond. Zijn er dat tot nu toe vragen over? Is dat duidelijk? Zie je hoe basic dat is? Nu, voordat we daar dieper op ingaan op deze passage, wil ik dus eerst een overzicht geven van dat eerste grote blok die volgt op wat we tot nu toe behandeld hebben, die dubbele proloog die eindigt met de climax van die nieuwe scheppingsweek in die bruiloft van Cana. Pesach, Jezus als de nieuwe tempel, begint in 2 vers 12, loopt tot hoofdstuk 4 vers 54. Gods aanwezigheid onder zijn volk staat hier zeer centraal, vandaar dat ik er nog een keer onder geschreven heb. En dan de structuur. Dus naar Cana is de volgende plaats van bestemming nu Jeruzalem. Ja, want Jezus is de nieuwe tempel. En dat is het eerste van drie gedeeltes waarin dit blok na die nieuwe scheppingsweek logischerwijs te verdelen valt. Dus het gedeelte opent met het tempelincident, waar dat het onderwerp van gesprek wordt, uitgelezen net. Ik verwacht dat hij toch een keer gelezen net, als je naar hier komt. Het Onderwerp van gesprek wordt tekenen mensen. Welk teken doet hij, vragen ze de Heer Jezus? En de Heer Jezus doet ook heel veel tekenen in Jeruzalem, kan je zien in vers 23. En die tekenen zijn ook het uitgangspunt voor het latere gesprek dat volgt met Nicodemus. En dat zou je niet mogen verbazen, want dat is een van de belangrijkste kenmerken van Gods activiteit tijdens de Exodus. God doet er machtige daden en tekenen wanneer dat hij zijn volk uitleidt met zijn machtige arm. Trouwens, wat zegt Paulus aan hand het evangelie? De Joden zoeken? En waarom? Omdat dit is wat hun God doet, mensen. Simply. Dus, als je door dit gedeelte leest, en je ziet dat de taal van Pesach in combinatie met de taal van tekenen, dan mag je dan niet vreemd overkomen. Dat moet voor jullie de meest natuurlijke zaak van de wereld worden. Anders lees je nog altijd niet vanuit Israëls verhaal. Dan zijn er sommige andere zaken aan de kern van je geloofsleer dat je gelooft, maar leef je nog altijd niet binnen de verhalende wereld van de Heer Jezus. En het is bijzonder fijn voor op die golflengte afgestemd te zijn, en het rijmt nog ook. Waarom is het zo fijn? Wel, omdat je dan pas begint allerlei weerklanken te horen die anders aan je totaal voorbij gaan. Want hoewel dat Johannes zijn verhaal in Efeze geschreven is, moet je toch op de golflengte van Israëls theologie zitten om in Johannes verhaal te kunnen verdiepen. Want Israëls theologie is hun geschiedenis. Hé? Ik heb mijn spreekwoord. Hé? Dus het is niet alleen Johannes lezen in termen van symboliek en metaforen, maar dat verhaal is diep geworteld in Israëls eigen begrip van Gods handel met zijn volk in de geschiedenis. En dat is wat dat het bij de theologische discipline, Bijbelse theologie genaamd, omdraait, mensen. Leren te lezen, te denken en te spreken in de historische termen die eigen zijn aan Israëls verhaal. En je laat die Bijbelse tekst die verschillende begrippen bepalen. In plaats van al die typisch protestantse evangelische begrippen uit de systematische theologie. Dat is waarom dat mij volledig over de brug gehaald heeft. Want dat is wat Johannes doet, dat is wat de Heer Jezus doet. Dus we spreken niet zozeer over de Bijbelse verlossingsleer, of met een theologisch moeilijk woord, de soteriologie, maar over de Exodus en de nieuwe Exodus. Want dat is Israëls verlossing. He? We spreken niet over de Bijbelse leer van de mensheid, met een heel moeilijk theologisch woord, de antropologie, maar over het beeld van God zijn. We spreken niet zozeer over de Bijbelse leer van de gemeente, de ecclesiologie, want het is allemaal verbonden met beeldtaalgebruik, met Gods zoon, Gods dochter. En Israël, als Gods bijeengebracht volk, wordt ook Gods zoon genoemd. Gods bijeenverhoudering, Gods kahal, Nieuw Testament, Gods ecclesia, hè? Vandaar ecclesiologie. Dus al die Bijbelse historische begrippen, mensen, die geven ons een raamwerk om over die dingen na te denken. En bepalen eigenlijk hoe je die Nieuwtestamentische teksten gaat lezen. En eerlijk gezegd, vind ik dat een veel effectievere manier om het Nieuw Testament te lezen. En dat is hier precies wat dat ook Johannes doet in zijn verhaal, mensen. Ja, ik vind dat belangrijk, hè? Kan je me daarin volgen? Iedereen hier, maar van mij, luister naar wie dat u wilt op het internet. Hè? Want ik word er soms gevraagd, Jos, kan je deze of deze? Mensen, er zijn duizenden predikers die prediken op het internet. Ja, aan die kan het ook goed zeggen, en dat klinkt goed. Ja, het is natuurlijk te hopen van het zin uitgangspunt dat hoe klinkt u dat vertaald. Maar de vraag is, van waaruit vertrek je? Dat is de hamvraag, hé? Wat is uw uitgangspunt? Want dat bepaalt dat u uitkomt aan het einde van het verhaal. En het is stom dat ben je een uitgangspunt, dat toch sluitend is wat hij vertaalt. Maar dat is nog geen garantie, hé? Nu om terug tot ons overzicht te komen. Ja, er zijn vele mensen die in Jezus geloven wanneer dat ze die vele tekenen zien in Jeruzalem. Nu, welke dat de Griezen dat doet, dat wordt dus niet vertaald. En is op zich eigenlijk ook niet belangrijk. Maar als je alleen maar Johannes gelezen hebt, dan denk je bij jezelf, wat gaat dat hier nu in één keer over? Maar zoals eerder al gezegd, Johannes verwacht dat zijn lezers Marcus kennen. Dan weet je al wat voor soort tekenen dat de Heer Jezus deed. Hè? Precies die zaken die de Vader alleen kan doen. Hè? En je kan die tekenen zien en geloven dat dat van God komt, en toch niet verstaan wat dat die tekenen behelzen. Of anders gezegd, welke noodzakelijke gevolgen dat dat met zich moet meebrengen. Als je werkelijk gelooft in Jezus. En Nicodemus is daar de klassieke voorbeeldfiguur van. Je is niet zoals Nathanael. Nee. Naatje is een beetje achterdochtig, maar je is meteen mee, zodra dat hij de Heer Jezus hoort. Maar nu komen er andere mensen. Die reageren op de tekenen en ook geloven, maar hun kennis is tot op dat punt nog steeds gevormd door hun specifieke vooronderstellingen. Hieruit ook. O ja, op basis van deze tekenen weten wij. Nee, zegt de Heer Jezus. Eigenlijk weet je nog helemaal niks, vriend. Misschien is ook korter de bot, like ik, maar het komt daarop neer. Hè. Je weet niet zoveel als dat je denkt te weten, Nicodemus. Het is goed om tekenen te herkennen, maar dan moeten andere zaken uit voortkomen. Je moet weer geboren worden, een nieuwe schepping worden. Precies wat we al zagen in de proloog, dat levensnoodzakelijk is om het recht te hebben om jezelf kinderen van God te kunnen noemen. En de vraag is voor Nicodemus en al die anderen die geloven, of dat ze gewoon blijven geloven, nee, wanneer dat ze moeten veranderen. Er is een soort ondermijning van de zekerheid die de mensen hebben, dat ze weten wat er aan de hand is. En dat blijft maar doorgaan, nee, Jezus blijft maar doorduwen dat geloven in hem nu precies betekent, welke consequenties dat dat met zich meebrengt. En uiteindelijk gaan we zien dat er velen, zelfs van zijn discipelen, gaan afhaken. Hè? Wanneer dat ze te horen krijgen dat ze zijn vlees moeten eten en zijn bloed moeten drinken, wanneer ze eeuwig leven hebben. Omdat vlees, zo zegt de Heer Jezus, van geen enkel nut is. Hè? Alleen de geest maakt levend. En wat geeft wedergeboorte zoals nu met de Exodus te maken? Alles, hè. Ja, de Exodus, dat is het moment waarop dat Yahweh als hun vader Israël geboren doet worden, nee? Tot een nieuw, apart gezet volk. Yahweh is de rots die Israël verwekt heeft en gedragen heeft, zegt Deuteronomium hoofdstuk 32. Dus, mensen, wanneer dat je hoort over een wedergeboorte, moet je vanuit Israëls verhaal denken. Het evangelicalisme, dat komt er pas 1500 jaar later, hè? Maar dat is het probleem, hè? Als je dat niet leest van het Israëls verhaal, dan kan je het niet helpen, maar dan lees je het vanuit een ander verhaal. En de enige vraag is of dat het juist of verkeerde verhaal is, hè, dat je meebrengt. Daar gaat het over, hè? Dus, wanneer je denkt van het Israëls verhaal, dan ga ik je niet verbazen dat je van de Exodus naar het Pesachfeest over Gods aanwezigheid, naar tekenen en geest en zoonschap gaat. Waarom? Omdat ze allemaal deel uitmaken van datzelfde pakket. En dan ben je ook niet verrast dat je de taal van water bijvoorbeeld tegenkomt, want dat hangt samen met het idee van geboorte en de haven van de Torah. Dat zijn allerlei zaken die met die Bijbelse begrippen verbonden zijn. Wat ons brengt, zoals je ziet, het tweede blokje. Dus zowel de reis naar Jeruzalem begint met daarna, en ook in Judea begint met daarna. En dat is de aanduiding die het onderscheid maakt. Dus vervolgens verlaten we Jeruzalem om nu in Judea Johannes de Doper weer opnieuw te gaan ontmoeten, die daar aan het topen is en die betrokken wordt in een vragendiscussie rond rituele reinigingen. Ja, we hebben het net over de tempel gehad, maar dat vol stond met dieren die gebruikt worden voor de offerdienst. En waar is die offerdienst voor? Wel, om een relatie met God te praktiseren en rituele reinheid te bewaren. ik denk dat ik het zo mag samenvatten. Hè? Voor uw relatie met God te praktiseren, want de meeste offers die gebracht werden, heb ik je al vaker verteld, waren gemeenschapsoffers, waarvan je samen met je familie at in Gods tegenwoordigheid. Ja? En het andere deel waren om je rituele reinheid te bewaren. Goed, ja, en waarom wil je een relatie met God hebben? Omdat je daarin leven wil vinden. Als je een relatie hebt met God, vind je leven. En dat doe je hoofdzakelijk door jezelf ritueel rein te bewaren door Torah-naleving in Israëls dagen. Ja? Dus, en dat is wat de traditie leert, en wat daar bijvoorbeeld Paulus de fariseermodel voor staat. Paulus had de hoop dat wanneer Jahwe zou terugkomen, dat hij, die naar de wet onberispelijk was, gerechtvaardigd zou worden ten leven. En dat is precies wat we zagen in Kana, he, met die 6 vaten tot reining. Ja, zie je de connectie terug? 6 dagen van rituele reinheid, het soort van reinheid dat niet leidt tot de 7e dag van de ware sabbatsrust. Dat kon u de geest en het eeuwig leven niet geven, nee, hebben we gezegd. En Johannes die hier doopt met water, he, zo zou je kunnen zeggen, is eigenlijk het toppunt van religieuze reinheid. Ja, beter kan het niet worden. Nee, dan dat je gedoopt zit er Johannes de Doper. Beter kan het niet worden. Nee. En wanneer Johannes betrokken wordt in die discussie rond rituele reinigingen, zegt hij, weet je wat? Ik ben niet degene, zegt hij. Dit is de ware. En zegt hij erbij, ik moet minder worden en hij moet meer worden. En dat is eigenlijk een woord dat aan Israël gericht is. En het is een woord dat gericht is op dat hele perspectief van wat het voorheen betekende om Gods volk te zijn, nu dat Jezus gekomen is. Want nu is die tijd voorbij, hè? Dus Johannes de Doper, als de grootste van alle profeten, kan nu in het licht van de Heer Jezus zeggen, ik moet minder worden en hij moet meer worden. En dat is niet omdat er hier een tegenstelling is tussen hem en de Heer Jezus, nee, Johannes die sluit eigenlijk die lange rij van profeten die uitzagen naar die komende dag, die ze zelf niet volledig kenden. Ja, waarom bijvoorbeeld is het zo moeilijk als je Jesaja leest, om erachter te komen wie dat die dienaar van de Heer nu eigenlijk is? Het antwoord is, Jesaja en alle profeten weten het zelf niet echt. Ze hebben wel een idee van wat dat hij moet doen, maar ze weten nog niet precies wie dat hij is. En lees hun boeken, ze hebben elk van hen de verschillende ideeën over. Ja? En nu is hier de grootste van alle profeten die getuigt en zegt, ik kende hem niet, weet je nog? Maar ik wist wat ik moest doen, opdat hij openbaar zou worden. En nu dat hij geopenbaard is, geeft Johannes als het ware de aflossingstokje van die hele profetische traditie door en zegt hij, hij is het. Dat is degene naar wie dat wij allemaal hebben vooruitgewezen. Hij is het die de geest niet meer mate heeft. Hij is de geestdoper. En schoonlijk zegt Johannes hier om dat soort reinheid als je eeuwig leven wilt. Dat is niet de weg waarlangs dat je het kan verkrijgen. Jezus is de weg die tot het eeuwige leven leidt, getuigt Johannes hier in dit gedeelte. Dat brengt ons bij het derde blokje dan, naar Galilea door Samaria. Dus we belanden eerst in Samaria. En dat is iets wat we niet in de overige 3 evangeliën vinden. Hè? Maar nee, Jezus wil door Samaria gaan, maar ze laten het niet toe. En wat zeggen de broertjes boven ergens? Heere, moet mijn vuur uit de hemel laten neerdalen, weet je nog? Dat is hetgeen wat je leest. Maar je leest niet dat de Heer Jezus naar Samaria gaat. En dat is hier ook zo interessant. Want, trouwens, als je dat hier even uitzoomt, in welk Bijbelboek krijgen we nog diezelfde beweging die begint in Jeruzalem, vervolgens uitbreiding neemt in Judea, en dan Samaria aandoet. Wat vind je dan nog? In welk Bijbelboek? Boek de Handelingen, inderdaad. Het evangelie gaat uit van Jeruzalem in de landstreek van Judea en vervolgens naar Samaria. En daar is de kwestie dus van de Samaritanen een heel belangrijk onderwerp. In het boek De Handeling moet je maar een keer lezen voor jezelf. Want ze zijn die groep van mensen tot wie dat het evangelie voor het eerst gepredikt wordt na Jeruzalem en Judea. En hier in Johannes ontdekken we voor het eerst dat wat de Heer Jezus te bieden heeft, dat dat niet alleen voor Israël is. En waarom die aandacht voor die Samaritanen? Wel, ze zijn geen echte heiden. He. Ze gaan terug naar de wet van Mozes, maar ze zijn zeker ook geen Joden. Waar passen ze eigenlijk in dat alles? Wel, hier krijgen we het antwoord. En in contrast met Nicodemus, de elitaire Joodse leider, gaat het hier duidelijk om een vrouw die gemarginaliseerd is. En met de Heer Jezus een religieuze kwestie wil aankaarten, wanneer dat hij haar de weg tot levende water heeft getoond. En ja, ze heeft ook geen man, hè? Dat hier wijst op een groter plaatje. Ja, wij gaat, zoals we overdacht hebben bij de bruiloft van Cana, opnieuw met Israël huwen, hè? En de Samaritaan verwacht maar eens ook met Jahwe te huwen. Maar nee, wie met Jahwe gehuwd wil zijn, kan dat alleen maar via de Joden, hè? Hoewel dat die Samaritaan het dichtst bij zijn, zegt de Heer Jezus, dat de behoudenis er alleen komt door de Joden. En zegt die Samaritaanse, wij en onze traditie, en jullie Joden en jullie traditie om God te aanbidden, maar het gaat niet langer om Jeruzalem of Gerizim, deze of gene berg. Voor wie nu in de geest en waarheid God wil aanbidden, houdt het, zoals dat Johannes de Doper in het voorgaande al had gezegd, alleen nog om hem. De Heer Jezus is, om zo te zeggen, de nieuwe berg Sinaï, waar je God aanbidt. En herinner je, Marcus zag de berg der verheerlijking er een beetje uit als de berg Sinaï. En toen gezegd, een nieuw Sinaï-momentje, weet je nog? Maar Johannes, die heeft dat verhaal niet. Maar die berg waar aanbeden zal worden, die wordt pas naar het einde toe zichtbaar wanneer dat je de Heer Jezus op het kruis ziet. En dat is het moment waarop dat je in geest en waarheid aanbidt op de heuvel Golgotha. Bij de openbaring van de heerlijkheid van God in de Heer Jezus. Dus je aanbidt nu God in de Heer Jezus en dat is wat die eerste christenen doen. Ze geven de Heer Jezus de eer en de toewijding die geen andere Jood ook maar aan een mens zou geven, nee? En dat is eigenlijk een bijzonder verbazende ontwikkeling in het Jodendom. Maar volgens Johannes is dat wat Jezus vertelde dat de mens moest doen. En dat was die meteen duidelijk in Marcus. Maar als je erbij stilstaat en erover nadenkt, is dat eigenlijk ook een beetje de implicatie van al die machtige daden die ook daar gebeuren, nee? Die dingen die God alleen kan doen, hè? Herinner u, de mensenzoon doet op aarde wat God alleen in de hemel kan. En waarom zit Johannes' evangelie er dan zo anders uit? Omdat Johannes ons inzicht geeft en wat Jezus eigenlijk bedoelde met al die dingen. Een diepgaander begrip schenkt. En dat is wat dat mij persoonlijk ook zo aanspreekt in Johannes' verhaal. En dat zijn onderwijs voor mij zo bepalend is, 25 jaar na Paulus, om het zo een keer te zeggen. Want dat denk je ook niet meteen aan. Hè? Vervolgens gaan we opnieuw naar Cana in Galilea. En daar ontmoeten we de zoon van de hoveling. En uit leest ga je zien dat die man doodziek is. Maar je sterft net niet. Jezus geneest hem. Ja. Johannes gaat ons nog geen opstandingsverhaal geven. U bewaart dat in vergelijking met Marcus helemaal voor op het einde. De opwekking van Lazarus. Maar hij heeft ons hier een kleine hint dat hij, zoals we zagen, die water in wijn verandert, dat dat ook degene is die daadwerkelijk kan omgaan met de naderende dood en die dat ook kan voorkomen. Ja, en dan mogen we eigenlijk niet verrast, want in de proloog leerden we al dat in hem het leven is. In hem is leven, weet je nou? Nu dat gedeelte, dat wordt ook het tweede teken trouwens genoemd. Het gaat dan niet zozeer om dat tweede teken aan zich. Het gaat veel meer, zo gaan we zien, om het onderwijs dat daar aan bod gaat komen. Maar dat is zowat de structuur en dat draait volledig, zoals je merkt, rond het thema van Pesach. Is dat een beetje duidelijk, dat overzichtje? Dan gaan we verder. Hè. Dus we zien er in de aanvang, hè, dat is eigenlijk de tussenzin, dat de Heer Jezus en zijn medereizigers, die hier genoemd worden, slechts een paar dagen in Capernaum bleven. En dat suggereert eigenlijk mensen dat er niet veel tijd zat tussen die bruiloft in Cana, die ze net hadden bijgewoond, en Joodse Pesach die er nu aankomt. Ja, het verbindt die beiden met elkaar. Nu, dat Pesachfeest, dat grijpt in tegenstelling tot de synoptische evangeliën 3 keer plaats in Johannes. En 3 Pesachfeesten in Johannes. In hoofdstuk 2 hier, vers 13 tot 23, dan in hoofdstuk 6, vers 4, en vervolgens in hoofdstuk 11, vers 55. En waarom vermeld ik dat wel? Die chronologische precisie die uniek is voor Johannes, je vindt dat nergens anders. Dan gaan we toch moeten mensen terdege in overweging nemen wanneer dat we straks gaan nadenken over de timing van dat tempelincident, zoals dat hier in Johannes zijn verhaal wordt weergegeven. Maar daar straks wat meer over. Nu, in die 3 maal dat Pesachfeest aan bod komt, mensen, ga je telkens weer een ander aspect van Pesach zien in de kijker staan. Ja, daar zijn nu eenmaal heel veel zaken mee verbonden, hè? Nu, in oorsprong wordt het Pesachfeest geassocieerd met de herfstoogst in het land. En, hoewel dat in Jezusdagen niet in de eerste plaats om die oogst ging, lag dat hier wel aan de basis, mensen. Het feest is gegrond in de gezegende vruchtbaarheid van het land, dus het herinnert aan Gods voorziening, zowel eertijds in de woestijn, als nu in het land, waar dat ze ondertussen al zoveel jaren gezetteld zijn. Hè? En zoals we al eerder overdacht hebben, Israël welde het land niet, hè? Zonder Gods aanwezigheid. En dat is zonder met het oude stierkalf, zegt Mozes, Heere, zo zijn we niet getrouwd. Hè? Als je niet meegaat, dan gaan we weg niet. Ja? Maar ze kunnen ook Gods aanwezigheid niet kennen zonder Gods zoon te worden. Dus die taal van wedergeboorte, dat ligt eigenlijk al ingebed in het verhaal van de Exodus. En daar gaat Pesach over uit Egypte komen, Gods kinderen worden en Gods aanwezigheid die onder hen komt wonen. Dat is volgens mij wat er ook opgepikt wordt in dat specifieke verhaal hier. En mag ik hier nog een keer herhalen, mensen, dat wanneer dat we horen dat Jezus de enige geboren zoon is van de Vader, weet je nog, de monogenees, dan is dat Exodus-taal, hè, mensen. Jezus is de ware zoon van God, waar God al altijd naar op zoek was, hè. Herinner je ook bij de doop? Wat klinkt er uit de hemel? Herinner je bij de verheerlijking op de berg? Ja? Daartoe had Yahweh de rots Israël bij de Exodus verwekt, hè, om Gods zoon te zijn. Maar wat men toen ook al wist, trouwens, dat dat verbonden is met de haven van de Torah, hè, want dat stelt u in staat om op Gods zoon te lijken. De wet, hebben we gezien in de proloog, was door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Ja, de Heer Jezus had ze laten zien waar de Torah eigenlijk over gaat. En zoonschap ligt, zoals dat we al zagen in Genesis, opgeslagen in beelddragerschap. En we zien hier in Jeruzalem, in de tempel, die trouwens een miniatuurvoorstelling is van Gods schepping. Ja, God woont in die kleine minikosmos op de berg Sion, en dat is allemaal verbonden met Pesach, je mensen. En weet je, wat is het laatste dat in Gods tempel in zijn schepping wordt ingebracht? Was dat ook gezien in de Genesis? Het beeld van God. En wat beeld van God tot leven wekt, dat is Gods levensadem die ingeblazen wordt, de geest van God. Dus telkens wanneer je hoort van de geest van God, Johannes, dien je dat ook vanuit dat oogpunt te benaderen. Johannes benadert dat hier vanuit die lange traditie van beeldvorming. En dat gezien in Genesis, dat standaard taalgebruik in het oude Midden-Oosten voor het oprecht van Gods beelden. En kan u in dat verband al gewezen op die bijzondere profetische handeling van de Heer Jezus op de eerste opstandingsavond? Want wat doet hij daar? Blazen over zijn discipelen, nee? Ontvangt geest. Dus wat denk je dat er vandaan komt? Zie je dat Johannes vanuit die standaard traditie van beeldvorming uit het oude Midden-Oosten ziet in aan Gods geest? Trouwens, dat is toch ook wat we zien bij Paulus, hè? Herinner u, Paulus wordt met blindheid geslagen wanneer hij de opgestane Heer en heerlijkheid ziet op de weg naar Damascus. Wat hij op weg is om Jezus en de discipelen te gaan vervolgen. En wie zijn blind? Wel, zij die de afgoden aanbidden. Worden zo blind als een afgod die ze dienen? Nee. Ze hebben ogen, zegt Jesaja, maar zien niet. En wat is er mis met Paulus? Hij bewaarde de Torah vlekkeloos, hè? Maar al wat het hem had bijgebracht was blindheid. Paulus was overingenomen. Nee, hij was niet in staat om te zien wie dat de Jezus werkelijk is. En wanneer dat hij in Damascus is, Ananias opdaagt, wat gebeurt er dan? Dan gaat Ananias bidden, nee, dat zijn zonden mogen verheven worden. En ze zeggen, oh ja, nee, en dat staat er niet. Je gaat bidden om de geest, zodat Paulus opnieuw kan. Dat is precies wat je mag verwachten, nee. Wanneer de profeet Jesaja die nieuwe Exodus aanbreekt, beeld van God in de mens moet hersteld worden. Hé. Al die zintuiglijke verstoring die het gevolg zijn van afgoderij moeten weggenomen worden. Hé. Blinden zullen zien, doven zullen horen, zelfs de lammen zullen opspringen en jubelen in de Heer. En kunnen zien, dat speelt ook een heel grote rol mensen in Johannes. Wanneer dat we Johannes hoofdstuk 9 bij de genezing van die blinde man gaan stilstaan. Hé. Het wordt er ook een serieus woordje aan geweest. Hé. Dus wat we vinden in Jesaja gaat ook terug tot op de Exodus. Wat je weet tegen een stotterende Mozes zegt, dat hij de mensheid een mond gaf he, om te spreken. Ja, dat is beeldvormingstaal, he, mensen. Ik weet het, is een heleboel, maar dat komt hier allemaal samen. He, en ik hoop dat je kunt zien dat dat zo is en dat je daar steeds meer voeling mee krijgt. Is dat verzekeren? Komt dat helemaal met die kerel? Maar begin je dat? Voeling mee te krijgen, als ik dat die keer al. Maar ik zeg veel dingen dat ik al 10 keer heb gezegd, dat niet, denk ik toch?
Maar niks dat eigenlijk uit zichzelf, alles is
gedaan. Ja, het hangt allemaal aan elkaar, hè. Dat is toch mooi, dat begint te zien. Nu, wat is de Joodse verwachting in zaken het Pesachfeest? Wel, dat valt in talloze rabbijnse commentaren en buitenbijbelse geschriften te lezen. Ik heb er al vaker op gewezen dat de primaire drijvende kracht die achter het opzet van al die profetische aankondigingen schuil had, dat Gods onveranderlijke karakter is. Je weet hoe dat God is. En kan je ook bijgevolg een aantal zaken zeggen wat er gaat gebeuren, wanneer dat mensen op deze of gene manier blijven doorgaan. Want we weten hoe dat God zal reageren, gezien zijn karakter. Dat is hoe dat profetisch woord in elkaar zit, die mensen. En de Joden die nemen dat heel serieus, hè. Daarom zeggen de rabbies, hij heeft ons op Pesach verlost en hij zal ons opnieuw op Pesach verlossen. En daar waren de Romeinen zeg maar al te goed van bewust, hè, dat op Pesach rebellie in de lucht hing, omdat de Joden uitzien naar hun koning. Er is trouwens ook geen verrassing dat op Pesach en de andere evangeliën ineens dat figuur van een Barabbas opduikt, hé? Dat zijn kerels die besloten hebben om rond die tijd van Pesach de revolutie een klein handje te helpen. En wel vaker ook gevat werden. Lieve mensen, en dat is ook de reden waarom dat de Romeinen Joodse rebellen en terroristen op Pesach gaan kruisen, hé? Het is geen toeval, hé, dat er eens precies op Pesachfeest gekruisigd wordt. Ja, ze hadden dat even goed kunnen doen. Een andere dag is aan hem kunnen gevangen zetten en wachten na het feest om hem terecht te staan. Maar dat doen ze niet, hè? En waarom niet? Dat is wat Rome doet op de dag dat de Joden denken dat ze verlost gaan worden. Kijk, zeggen ze, dat we er met jullie verlossers doen. We hangen ze op aan een kruis. Nou, die Romeinen zijn echt fijne mensen, hè? Vooral als ze voelden dat hun gezag op een of andere manier aan het ondermijnen was. Dus Pesachfeest is voor de Joden de tijd van de komst van de nieuwe Exodus, die nieuwe verlossing, mens. Nu wellicht hebben jullie dat tempelincident nog nooit niet vanuit dat oogpunt bekeken. Maar Jezus die onderneemt hier geen actie in die context tegen de Romeinen, nee. Maar kennelijk tegen wat er plaatsgrijpt in de tempel. En dat gaat eigenlijk ook terug op een lange traditie in de profeten en vele teksten in de buitenbijbelse geschriften. Ja, en Marcus hadden we het vooral over Malachi en de verwachting op Psalm 2 dat Sion de tempelberg en het priesterschap dat dat gereinigd moest worden, weet je nog? We hebben ook al vaak tegen elkaar gezegd dat de Qumran-gemeenschap enorm kritisch was voor heel dat tempelgebeuren. En ook vele andere groeperingen in Israël, denk aan de Essenen, die zagen dat die tempeldienst dat al verdorven was en dat dat beheerd werd door een corrupt leiderschap. En dat maakt ook deel uit van de Joodse verwachting rond Pesach, wat er met de tempel moet gebeuren, gezien dat het de plaats is van Gods aanwezigheid. Zie je? Dat hangt weer met elkaar samen, hè? Je kan je vroeger al wezen op de betekenis van de tempel in die zin dat het niet enkel, weet je nog, het religieuze centrum is van het land, maar het is ook het politieke en economische centrum, hè? En heel de schuldenadministratie wordt hier bijgehouden van al de mensen in het land. Dat is trouwens een van de eerste dingen dat die zeloten doen tijdens de Joodse opstand. Al die schuldgevens van de mensen in het land vernietigen. Je moet een keer over napijzen, niet? Dat is de plaats die moet getuigen van Gods genadevolle aanwezigheid, van de bevrijding van mensen uit de slavernij. En wat doen de tempeloverheden daar? Al de schuldbekentenis van het land bewaren. Zodat het een klein beetje een probleem zijn? Vrezen van wel die mensen? Dus, zoals je ziet, hè, daarom heb ik hier die tekst daarbij geplaatst. Van waar halen ze het vandaan? Hè? Joods verwachting gebaseerd op Gods trouwe karakter zal een verlossing herhaald worden op dat van Pesach. Misschien zeggen ze, waar halen ze dat vandaan? Wel, ze nemen een tekst als Exodus 12, vers 41 en vers 42. En dan zie je in het commentaar erop, hè, hier gaat het over Exodus Rabba 18.12, wat staat er? Laat dit teken in onze handen zijn. Op de dag dat ik jullie verlossing bracht, weet dan dat ik in diezelfde nacht jullie zal verlossen. Zie je? Daarop is dat gebaseerd op die tekst uit Exodus hoofdstuk 12. Ik wil dat ook een keer laten zien, hoe dat ze daarbij komen. Dus, en hier onderneemt Jezus actie in de tempel. En wat moeten we dan nu in die context van maken? Ja, we zien dat we dat tempelincident in die overige evangeliën pas aan het einde van heel het verhaal vinden, nee? Johannes opent daarmee. Wel, tot voor kort werd er nagenoeg algemeen aangenomen dat er sprake was van slechts één tempelincident. Omdat men ervan overtuigd was dat die drie synoptische evangeliën dat die de historische visie weergaven. Maar, meer en meer komt men erachter dat ook deze drie natuurlijk een eigen theologische agenda hebben, wat dat vroeger alleen maar aan Johannes toegeschreven werd. Die weet je nou, Johannes was het geestelijke evangelie. He? Maar ondertussen, mensen, zijn er al heel wat toonaangevende uitleggers, grote naam, die ervan overtuigd zijn dat het om twee verschillende incidenten gaat. Een kleinere hier aan het begin, hè, zoals Johannes ons laat zien, en een uitgebreidere met grote consequenties aan het einde van Jezus' bediening, zoals dat de overige drie evangeliën laten zien. Nu, sommige conservatieve academici halen een neus op, voor die dubbele oplossing, maar goed, voor iets je neus ophalen is een argument, hè, voor mij. Nu, een van de hoofdredenen voor die verandering in positie, dat zijn de grote verschillen tussen die beide gebeurtenissen. Ja, allereerst is er ook een verschil in aanleiding waarom dat de Heer Jezus precies actie gaat ondernemen. Hier zegt Jezus enkel dat zij van het huis van zijn vader een, in de oorspronkelijke taal, emporium hebben gemaakt. Waarom zeg ik het in de oorspronkelijke taal? Wel, omdat dat een woord is dat in de wereld van de oudheid gebruikt wordt om een groot economisch-commercieel handelscentrum aan te duiden. Dus niet zomaar een marktplaats, hè? Wat dat eigenlijk volgens mij aangeeft, mens, dat oorspronkelijk, ja, een goede voorziening en dienstverlening, voornamelijk voor de mensen die van buiten afkwamen, feestgangers die van buitenland kwamen, dat dat hier ondertussen eigenlijk ja, een enorm gecommercialiseerd iets is en dat er uitgebuit wordt met slechts één reden, hè? Buitensporig, winstbejag, de woekerprijzen. Nu, Johannes heeft daar niet veel details over, omdat dat hier niet de hoofdreden is waarom dat hij dat incident opneemt in de aanvang van zijn verhaal. Het is enkel eigenlijk de aanleiding om het te kaderen. Maar ik denk dat de Heer Jezus hiermee de afgoderij aanklaagt, omdat de tempel gebruikt wordt voor doeleinden, maar dat die eigenlijk niet voor bedoeld is in mensen. Ja, waarom ga je in vredesnaam intensief gaan handel drijven als je er geen geld mee wilt verdienen? Maar ja, de waarde van de shekel is boven het welzijn en de zorg voor de mensen uitgestegen en verheven. Wat het dus ja, volledig ingaat tegen het karakter van Jahwe, de God van Israël, die in dat huis aanbeden wordt. Hé? En dat is hier voor Johannes, geloof ik, het hoofdpunt. Wat dat ze hadden moeten doen, was de heiligheid en de integriteit van het huis van de Vader bewaren. Waarom? Omdat ze beweren dat God hun vader is, maar ze lijken totaal niet op hem. Hé? Ze misbruiken echter het huis van hun vader voor eigen doeleinden. Nou, Paulus zegt, de mensen die het geloof en het evangelie beschouwen als een bron van haatgewin, dat mensen zijn die in dikke probleem zitten. Hé? Wat dat in onze dagen trouwens ook niet weinig gevonden wordt. Hé? Denk maar aan die tv-predikers en die rondtrekkende gebedsgenezer met heel een gevolg. Wat dat fortuin oplevert door goedgelovige mensen af te troggelen in naam van God. Maar ook hier in de Lage Landen zijn er ook minder grote naam actief. Voor wie dat er ook voldoende boter bij de vis moet zijn. Hè? Anders zijn ze ook niet geïnteresseerd. En ik denk ook aan die zogenaamde pastors, of en zoals dat Serge dat schoon kost te zeggen, pasteurs in Brussel. En die kerken voor de zwarten, die zich dan meer gedragen als Afrikaanse stamhoofden die in grote weelden verkeren, terwijl dat vele van hun kerkleden in diepe armoede leven. Ah, dat is wat de grote stammenchefs doen in Afrika, maar dat je zeker niet doet wanneer je zelf een christen noemt. Hè. De evangelie misbruiken tot zelfverheerlijking is pure afgoderij. Enfin, op diezelfde wijze wordt hier dus het huis van de vader misbruikt voor hun eigen doeleinden. En ik neem er even dat tempelincident uit Marcus terug bij. Dat werkt ook een stukje makkelijker, vind ik persoonlijk. En zo kan je ook de verschillen hier zien en meteen opmerken. Want hoewel dat Jezus' actie oppervlakkig gezien vergelijkbaar is, is het Marcus niet zozeer om die handelsactiviteiten zelf te doen. Maar Jezus onderwijst en verklaart hier de reden voor zijn optreden. En hij doet dat aan de hand van, staat er niet geschreven. Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken. U hebt er echter een roverschool van gemaakt. Citaten uit Jeremia 7 en Jesaja 56. En Johannes, vind je dat hier niet, verklarende citaten? Alleen echo's die weer klinken uit Zacharia 14 vers 21 en eventueel ook naar Malachi 3 vers 1 en 3, daar kom ik later op terug. Maar in Johannes wordt er geen melding gemaakt dat de tempel een schuiladres geworden is voor nationalistische rebellen. En in Marcus gaat het vooral om het feit dat Gods huis geen ruimte biedt voor de volkeren. Priestervolk Israël, dat de leg voor de volkeren moest zijn, had van Gods huis exclusief hun huis gemaakt. En verhinderen gewoon dat de volkeren ook moet tot God kunnen naderen. En zoals u ziet, is het wel degelijk Jezus' actie in de tempel die daar zijn dood inluidt. Hé? Wat dat helemaal niet aan de orde is, hé Johannes. Zie die verschillende mensen. En dat brengt me dus, of moet ik er nog iets meer over zeggen, maar ik geloof dat dat al toch duidelijk is, dat het een groot verschil is. Ja? Dat brengt me eigenlijk bij die volgende belangrijke vraag. Hoe uitgebreid was Jezus' onderneming in dat tempelcomplex? En hoe zit dat met die aanwezige Romeinse legerwacht dan? En zien de gespannen sfeer dat op het Pesachfeest, mensen, de enorme massa volk die op de been is gebracht. Jeruzalem telt ongeveer 250.000 mensen, maar met Pesach had er naar 1 miljoen. De nervositeit bij de Romeinse overheid, die het absoluut niet heeft voor ordeverstoring en relletjes, hé. Kan ik mij niet ontdoen van de idee dat we dat hier in Johannes plaatsgrijpt, niet van grote omvang is. Ja, soms zijn mensen beeld dat de griezelen een tsunami door dat tempelcomplex trekt en dat de kraampjes en de verkopers in het ronde vliegen, bij manier van spreken. Maar denk je echt dat de Romein dat ook maar 1 seconde zou tolereren? Denk je dat dat zomaar had toegestaan worden? Voilà, dat is niet logisch, hè, mensen. Volgens mij was het ook geen gebeurtenis van die grote omvang. De Heer Jezus was nog nooit meer aan de voordeur geraakt van de tempelmensen. En trouwens, herinner u een keer Efeze, dachthandeling 19, waar de mensen naar het theater gaan, en Paulus is daar. En wat gebeurt er daar? Daar beginnen ze uren aan een stuk te scanderen. Groot is de Artemis van de Efezers, weet je dat nog? Moet maar een keer lezen, dan wordt het door die Romeinse overheid direct ingegrepen. Het gaat dan niet om een feest, hè? Het gaat er om een gewone door de weekse situatie. Ja? Dus, lieve mensen, volgens mij is dat hier eerder een symbolische handeling geweest van de Heer Jezus, die zelfs onder de radar van de tempelwacht gebleven is. Maar waardoor dat de Heer Jezus wel bij de Joden in beeld gekomen is, als iemand dat je moet in de gaten houden van het woord. En dan kreeg je de synoptische evangeliën met een veel ingrijpender tempelincident. En deze maal is de Joodse overheid al op zijn hoede, hoe Jezus naar Jeruzalem gaat. En had je dat weer te keer gehad, en nu wat indringender zeggen ze, nu is het genoeg geweest, vriend. Wie zit er geweest? En dat lijkt me een veel aannemelijker scenario. Kan je me een beetje volgen? Nu, ik wil daar geen wet van meden en persen van maken, nee mensen. Als je daar niet zo over denkt, voor mij is dat totaal geen probleem. Hè? We kunnen nog rustig door dezelfde deuren, we kunnen nog de maaltijd van de Heer vieren. Je moet maar niet inzetten. Hè? Maar voor mij persoonlijk is dat veel logischer. Ik kan me niet voorstellen dat Johannes zegt, boah, man, dat je maar even van voren zetten. Dat is ook wat anders, hè. Maar niet ook naar het einde zin. Allee, ik kan me niet voorstellen dat dat zo gebeurt. Mag ik verder? Nu, laten we een keer stilstaan bij hoe dat de Heer Jezus hier de betekenis van zijn actie hier verklaart. Neem deze dingen van hier weg, zegt de Heer Jezus, maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Nu, ik vat dat hier dan een keer even hier de achtergrondproblematiek voor u kort samen. Afgoderij in het huis van de vader, ja. Wat zoon Israël verkiest, geld gewint boven eerbiedvolle aanbidding. En Gods zoon Israël bewaart heiligheid en integriteit van hun vaders huis niet. En merk op dat hij die zichzelf beschreef als Bethel, Gods aanwezigheid hier praat over het huis van mijn vader. Dus de Heer Jezus die gebruikt hier vadertaal, wat dat dus vader-zoontaalgebruik is. Ja? Zo vader. Inderdaad, beelddragerschap, als Gods beeld geschapen, representatie, komt overeen of sluit dicht aan bij koningschap, dienend leiderschap, naar Gods gelijkenis, karakter, zo vader, zo zoon. Dus het is in die context, die mensen, Israël is Gods zoon, van bij de Exodus. Dus hier zien we dat de Heer Jezus zich gedraagt als een echte zoon van de Vader, in tegenstelling tot Israël. En zoals eerder al gezegd, beroept de Heer Jezus hem hier niet op Jeremia 7 of Jesaja 56, like Marcus en de overigen. Nee, hij gaat voor Zacharia 14. Nu, Zacharia 14, wat we de volgende keer nog op terugkomen, dat is eigenlijk een gedeelte dat wijst op een tijd van verschrikkelijk oordeel, maar dat gevolgd wordt door het finale eindtijdherstel. Nu, de profeten zijn zich bewust van de noodzaak van het algemene herstel en de wederoprichting van de tempel. Dat vind je bij meerdere profeten. Maar, een deel van het probleem hier in Jezus dagen is zoals hier aangegeven wordt, jullie weten allemaal, denk ik, dat de opmerking gemaakt wordt, in 46 jaar is dit tempelhuis gebouwd. Wie net die tempel hier opgebouwd? Herodes. Herodes is een afstammeling van Edom. Het is een Edomiet. Dus mensen, dat is wel een detail, maar cruciaal voor Jezus' woorden hier te kunnen plaatsen. Maar voor de Joden die zich zorgen maken over de reinheid en de juiste afstamming, creëert dat hier enorme probleem, nee? Dat is een gruwel die op de een of andere manier moet worden aangepakt, hè? En deels is dat hier eigenlijk ook wat de Heer Jezus het over heeft. Kijk naar die tempel en zie wat hij ermee gedaan had, zegt de Heer Jezus. Maar eigenlijk ga ik hem nu vervangen. En volgens mij is dat geen volledig nieuw gegeven. En Marcus zag ook al hoe dat Psalm 118 prominent aanwezig is. Waar dat de Heer Jezus bijvoorbeeld het citeert in de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden. Nee, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is tot een hoeksteen geworden. En ook in de Joodse traditie verbindt die psalm met de tempelbouw van Salomo. En ik geloof dat de Heer Jezus hier ook op zin speelt. Ik ben de steen die de bouwlieden verwerpen en ik ben het begin van een nieuwe tempel. Dus wat de Heer Jezus gaat doen, dat is een nieuwe tempel bouwen rondom zichzelf. Zodat u en ik deel van mogen uitmaken van Gods woonplaats. Dus wat hier gezien wordt in dat gedeelte, is dat Jezus inderdaad de nieuwe tempel is, de enige echte tempel waar het om gaat. Want u belichaamt die Shekinah aanwezigheid. Hé? Nu zijn ijver voor God zou hem het leven kosten. Of dat nu gaat om de zegen van water en wijn, dat we dan wel zien hebben, op de bruiloft, hè, die eindtijdbelofte. Of dat het nu gaat om het uitdagen van die reinheidsvoorschriften die belichaamd worden in de tempel. Jezus, ijverig verlang naar een gereinigd huis, zal vereisen dat hij gaat sterven, mensen. En dat verlangen naar dat gereinigd huis, dat betreft niet alleen de tempel, maar de hele wereld. De geordende schepping, hemel en aarde, dat is Gods kosmisch tempelpaleis. Dus ook hier vinden we weer een zekere gelaagdheid. Jezus' moeder zegt, zijn geen wijn. Ja, zijn zeker geen wijn, zegt de Heer Jezus. Want mijn dood gaat ervoor zorgen dat ze die wel hebben. En dat gaat veel verder dan alles wat te maken heeft met dat bruiloft hier. En ik ben zeer bezorgd hier over de reinheid van het huis van mijn vader. Want het huis van mijn vader, dat is veel en veel groter dan alleen dat gebouwtje. De Johannes is hier ook de auteur van het boek De Openbaring van Jezus Christus in mensen, waarin dat aan het eind duidelijk wordt hoe enorm groot dat dan nieuwe Jeruzalem al is. He? Het is zo groot als de toenmalige bekende wereld. Het heeft de vorm van een kubus. En wat is de enige ruimte in Israëlse schrift die de vorm heeft van een kubus? Het Heilige der Heiligen. Dus dat nieuwe Jeruzalem heeft geen tempel, omdat het in feite één groot Heilige der Heiligen is. Zonder vooraf voor de heidenen, ook geen vooraf voor de vrouw, en geen exclusief gedeelte voor de zoon van Israël. Er is alleen één heiligdom, waar iedereen direct toegang tot heeft. Bid al het huis van God, Nieuw Jeruzalem, de bruid van Christus. Het is werkelijk enorm, het vervult de ganse aarde, mensen. Johannes is er zich van bewust dat er hier meer aan de hand is dan alleen maar de zorg voor dat klein tempeltje in Jeruzalem. Want wat was de tempel in Jeruzalem? Het was maar enkel een symbool van de hele kosmos, een mini-universum. Waar dat beide zuilen aan de ingang van de tempel, samen met dat brandofferaltaar, representeerden de bergen en de heuvels van de aarde. Het koperen wasvat representeert de grote kosmische zeeën. En als je naar binnen gaat, is de leefruimte waar dat de mensen wonen. Er is Gods voorziening van dagelijks brood, die daar ligt. En het licht, dat schijnt. En er is de zoete, welriekende geur van wierook, die de gezegende heerschappij van de hemel voorstelt. En als je verder gaat dan dat, kom je aan dat blauw gordijn van de hoogste hemelen, de woonplaats van Jehovah, met zijn troon die daar staat. Wat dat zo typerend is, voor de tempels en de wereld van de oudheid, herinner je nog? Jezus ijver om Gods huis te reinigen, wat dat in feite de hele kosmos is, dat Gods leven vereisten. En dat heeft te maken met de enige manier ook waarop dat de wijn kan komen. Mijn uur. Mijn uur is nog niet gekomen voor de komst van deze wijn, zegt de Heer Jezus. En dat die gebeurtenis later bij de discipelen Psalm 69 voor de aandacht brengt. Hè, de ijver voor uw huis zal mij verteren. Dat is eigenlijk een heel opmerkelijk feit. Wat ik de volgende keer graag wat dieper wil op ingaan. Want zijn de discipelen die herinneren dat dat al geschreven staat, hé? Niet Jezus die inderdaad geleerd had, hé? Heb je die nuance gezien? Ja, je weet dat ik altijd aan klantenbinding doe, hé? Dus het is het moment om dan nu een beetje zo al je smaakpapillen te stimuleren, hé, voor de volgende keer. Maar in ieder geval, mensen, is Psalm 69 in deze context hier een prachtig gedeelte. Opdat een psalm is die wijst op iemand die zich vernedert of vernederd wordt onder Gods hand, die leidt omwille van zijn trouwe ijver en die uiteindelijk het herstel van Sion zal kennen. Je moet hem maar lezen, Psalm 69. En Psalm 69 is eigenlijk Ja, het zet het hele traject uit van Jezus' leven en het verhaal van Johannes. Het is een psalm die Gods rechtvaardiging viert van degene die nederig is onder Gods hand. En dat is precies het leven van de Heer Jezus hier in Johannes. Ja, hij doet alleen wat hij de Vader ziet doen, hè? En gezien vanuit Israëls geschiedenis doet de Heer Jezus wat de Vader met die corrupte tempel 500 jaar voorheen deed, hè? De mensen die zeggen, de tempel van Jahwe is hier, en ze worden betrokken in allerlei vormen van corruptie, en toch voelden ze zich zo veilig. En wat doet Jezus' Vader? Hij drijft hen uit. Dat is wat de Heer Jezus doet. Je imiteert hier de Vader, want hij is de ware Zoon. Je handelt hier niet autonoom, je functioneert zeker als Gods gelijke, maar je functioneert evenzeer als Gods ondergeschikte. Hetzelfde vinden we ook in de overige drie evangeliën. Maar ik wil hier zeker niet de Jahwe-zijde opgeven, nee. Beide horen bij elkaar, hoe moeilijk dat ook voor ons te bevatten is. Dat moet altijd samen blijven. Krijg ik er ook mijn delta niet rond, hè? En degene die zegt, ik verstaan dat perfect, wel, die heeft de kennis dat er juist nog niet van verstaan het. En dan is er dan nog, moet maar lezen in die psalm, die focus op het herstel van Sion, de stad van de grote koning, waar al die volken naartoe gaan stromen. En zo wordt Jeruzalem opnieuw een lichtende stad voor de volkeren. Maar om dat mogelijk te maken, komt de Heer Jezus op voor de heiligheid van Gods huis. En de belediging van de goddelozen tegen God, die gaan op zijn hoofd terechtkomen. Die zal veracht worden, van hem vernederen terwijl dat hij leidt. En veel van die aangrijpende beelden uit Psalm 69 verschijnen tijdens het uur van Jezus' kruising. Ah, vrienden, er gebeurde zo enorm veel. Er zijn heel wat zaken die er samenkomen. Maar wat dan nog volgt, dat gaat voor de volgende keer zijn, zo de Heere wel. Want er kan hier nog heel veel over gezegd worden. Ik wil er veel tijd aan besteden. Waarom? Omdat dat hier de hoofdgedachte is. Die tempel die zal opgericht worden. En dan ben je er deel van in het maan.